de podcast van Politieke Adem.
Vandaag spreek ik met Carla Dick-Faber. Ze is geboren in Voorburg en sinds 2012 Kamerlid voor de ChristenUnie. Ze houdt zich bezig met landbouw, klimaat, milieu, wonen en medische ethiek. Ze werd in 2015 door Vrij Nederland uitgeroepen tot meest efficiënte Kamerlid. Ze studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht, zat in de gemeenteraad van Veenendaal en de Provinciale Staten van Utrecht. En begin oktober kondigde ze aan dat ze niet opnieuw verkiesbaar stelt als Kamerlid. Ze zei in haar afscheidsblog, om maar gelijk met de deur in huis te vallen, ik ben nog een klein half jaar Kamerlid en ik ga na de Kamerverkiezingen iets anders doen. Ze noemt een aantal veranderingen die ze heeft gezien in gedurende de 8 jaar dat ze in de Kamer heeft gezeten. Het is meer op de persoon, minder op de inhoud. Polariserend in plaats van verbindend. En de werkdruk is enorm toegenomen. En tegen het NRC zei ze, ik zie er naar uit om gewoon mezelf te zijn. Over het jezelf zijn en waarom dat wel of niet in de politiek kan, praat ik vandaag met haar. Welkom,
Carla. Ja, dankjewel.
Ja.
Leuk om het zo te horen.
Ja? Ja. Wat denk je dan als je dat hoort?
Ja, er komt een korte tijd, komt er heel veel langs. En dan denk ik, ja, inderdaad, zo is het gegaan.
Ja. Want daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar, want het is natuurlijk 8 jaar, het is natuurlijk onvast onwijs, veel gebeurt in die 8 jaar. Maar hoe ben je ooit zo ver gekomen dat je de politiek in bent gegaan? Was dat altijd al een ambitie? Of was het in je
Ja, eigenlijk helemaal niet. Ik had helemaal niet de ambitie om politicus te worden. Mijn ouders waren ook niet bovenmatig politiek actief of zo. Ze waren altijd wel als geïnteresseerde burgers betrokken bij de politiek. En wij luisterden op zondagmiddag altijd naar Hilterman, geloof ik. Nou ja, weet ik ook niet meer precies, maar dat schijnt wel echt een bekendheid te zijn.
Okay.
Waarmee hij dus de politieke week doornam. Dus dat was altijd wel een geliefde radioprogramma bij ons thuis. En dan moesten wij als kleine kinderen aan tafel zitten en muizen stil zijn, zodat ze goed alles konden horen wat hij vertelde. Maar er waren niet hele grote politieke discussies of zo. En mijn ouders die komen allebei van het boerenbedrijf. En die waren echt van niet te veel praten, maar gewoon aanpakken. En zo hebben ze mij ook opgevoed. Gewoon handen uit de mouwen steken. En dus politiek zat gewoon helemaal niet in het systeem van ons gezin. Ik heb een opleiding als kunsthistoricus gedaan. Mm-hmm. Daarmee kom ik ook niet in aanraking met politiek. Maar ik ben dus na afloop van die studie ben ik op zoek gegaan naar een baan. En toen kwam ik terecht bij de maatschappelijke ondernemersgroep. En dat heeft helemaal niks met kunst te maken. Dat is een belangenorganisatie voor de werkgevers in de welzijnssector. En ik deed daar de politieke lobby. Dus ik ging namens al die werkgevers naar Politiek Den Haag.
Oh.
Om een lobby te hebben over de... Ja, dat ging onder andere over de destijds al de wet op de jeugdzorg. En wat ik dan deed was... ik ging in gesprek met de werkgevers. Hoe ziet de wet eruit? Hoe zou die volgens jullie veranderd moeten worden? Dat schreef ik op. En ging ik samen met een collega naar Politiek Den Haag. En en dan gingen we daar gesprekken voeren en... Ja, we stuurden brieven naar Kamerleden. En dan zag je in debatten, zag je gewoon onderdelen van jouw inbreng, zag je terug. En toen dacht ik van, hé, wat bijzonder, deze politieke omgeving. En werkt dat dan zo? En wat is politiek eigenlijk? En wat heeft dat met mij te maken en met mijn leven te maken? En eigenlijk best wel laat, zeg maar, dat ik tot het besef kwam dat politiek gaat ook over mijn leven. En de mogelijkheden en de kansen die ik krijg. Dus toen dacht ik... Als politiek zo belangrijk is, dan wil ik ook lid worden van een politieke partij. En toen ben ik heel erg gaan zoeken. Kwam ik terecht bij de ChristenUnie. En daar ben ik in 2000, dat is dus nu 20 jaar geleden, mm-hmm. ben ik daar lid van geworden. Dat heette toen trouwens nog net RPF. We zaten toen in een fusieproces van RPF-GPV. Mm-hmm. En ik ben lid geworden van RPF. Maar goed, het was korte tijd later zijn we gefuseerd tot ChristenUnie. En toen ben ik lid geworden. En toen kreeg ik een briefje in de brievenbus. Excuses trouwens voor het lange verhaal, maar ik kreeg een briefje in de brievenbus van de lokale afdelingen waar ik woon, in Veenendaal. Ja. Welkom bij ledenvergadering en PS, we zoeken nog bestuursleden. indachtige mijn opvoeding handen uit de mouwen steken, dacht ik, nou ja, ik ben ergens lid van, dan moet ik ook maar wat gaan doen. Dus toen ben ik lid geworden van het lokale bestuur. En nou ja, en toen, 2003 geloof ik, gemeenteraad in. En 2007 dacht ik, ook Provinciale Staten was een combinatie. En dus in 2012 kwam een telefoontje voor de Tweede Kamer. Ja, dus het is echt best wel heel wonderlijk gelopen.
Ja, en ik heb eigenlijk twee vragen. De eerste vraag zou zijn van, is er nou een verschil tussen het bestuur en dan op een gegeven moment ga je naar de gemeenteraad en dan de Provinciale Staten en dan de Tweede Kamer qua cultuur of qua beleving of hoe, zeg maar, hoe het werken is? Gewoon day-to-day, om het zo maar te zeggen.
Ja, dus is er echt een heel groot verschil. Als je in het bestuur zit van een lokale afdeling, dan ben je wel eindverantwoordelijk voor het verkiezingsprogramma wat je opstelt. Mm-hmm. In overleg met de fractie. Maar de fractie moet het uiteindelijk uitvoeren. En verder ben je ook veel bezig met betrokkenheid van de leden. Het organiseren van werkbezoeken. Opstellen van discussiestukken. Dus het is wel politiek gericht, maar het is heel veel achter de schermen. Mm-hmm. Omdat uiteindelijk de fractieleden in de gemeenteraad, die moeten het politieke werk doen. Mm-hmm. Dus als bestuur ben je veel meer faciliterend. En op het moment dat je politiek actief bent, dan sta je dus veel meer in de schijnwerpers. En dan als gemeenteraadslid is dat lokaal. En ben je ook best wel, ook gewoon wel... Je zit zeg maar dicht op de plek waar je ook over spreekt. Hè? Ik was woordvoerder ruimtelijke ontwikkeling. Mm-hmm. Woordvoerder stad heette dat, geloof ik. En als we dan hadden gesproken over de bepaalde ontwikkelingen, bijvoorbeeld het nieuwe stadscentrum wat Venema intussen heeft gekregen. Mm-hmm. Dat stond toen nog helemaal in de startblokken, maar nu staat het er min of meer. Het is bijna klaar. Dan had je daar een hele avond over gedebatteerd, over je nieuwe stadscentrum. En dan fietste je naar huis en dan fietste je gewoon echt door de buurt waar je net over had gesproken. En ik zat heel veel bij mensen aan de keukentafel om te praten over de nieuwbouwplannen in hun achtertuin. Gewoon letterlijk in hun achtertuin. Mm-hmm. Dus je zit heel dicht bij de praktijk waar je ook over debatteert. Bij de provincie is die afstand al wat groter en... Ja, er is een risico dat in de Tweede Kamer dat die afstand nog veel groter is. En mensen ervaren dat zelf ook zo. Dat politiek eigenlijk heel ver weg is.
Ja.
Terwijl ik denk dat politiek ook gaat over, dingen die mensen heel direct aangaan. Even kijken of ik een voorbeeld kan noemen hoor. Maar ja, ik ben bijvoorbeeld ook woordvoerder voor de landbouw. Hè. Wij praten over... over mestbeleid. Ja, het is niet een heel sexy onderwerp of zo, maar de inrichting van het mestbeleid, toevallig een onderwerp wat deze week op de agenda staat. Daar heeft een boer en zijn bedrijfsvoering direct mee te maken. We praten over, over woningbouw. We willen ontzettend graag dat mensen niet dakloos worden. Doordat ze een betalingsachterstand hebben. Maar we willen ook heel graag dat kinderen die nu nog thuis wonen, en vaak heel lang thuis wonen omdat er geen huis is voor ze, dat daar weer een woning voor wordt gebouwd. Ja, hoe kun je dat dan, vanuit Den Haag, hoe kun je dat stimuleren? Dus ja, het gaat echt, met mijn brede portefeuille, het zijn heel veel onderwerpen, maar uiteindelijk gaat het wel echt ook over mensen. En kun je wel degelijk ook het verschil maken in mensenlevens. Dat vind ik echt wel het mooie van dit vak.
Mm-hmm. En hoe kan het dan dat je zeg maar, want er zijn, ik weet niet hoeveel gemeenteraadsleden of Provinciale Statenleden de ChristenUnie heeft, maar dat ze speciaal jou wilden en niet iemand anders? 8 jaar geleden.
Ja, ik had toen helemaal niet gesolliciteerd voor een plek op de kandidatenlijst.
Okay.
Maar ik had wel een keer tegen een van de leden van de selectiecommissie gezegd van joh, ik ben al zo lang actief voor de ChristenUnie en ik ben wel een klein beetje bekend hier in de provincie en in mijn eigen gemeente. En ja, dus zijn in de gemeente Venen dan best wel wat ChristenUnie-stemmers. Dus als je iemand nodig hebt, zeg maar voor onderop de lijst, een beetje als lijstvulling zeg maar, om toch wat bekendheid te genereren. Dat mensen zeggen van, hey, die persoon op de lijst, die ken ik, daar wil ik wel op stemmen. Dan mag je mij wel ergens onderaan neerzetten. En toen die persoon die zat in de selectiecommissie. En Op dat moment was Esmee Wiegman, die was Kamerlid. Mm-hmm. En die heeft eigenlijk op de vrij laat moment heeft ze besloten om te stoppen. Mm-hmm. En zij had een portefeuille die echt naadloos op mijn portefeuille aansloot. Waar ik al mee bezig was in de provincie en in de gemeenteraad. En ik had politieke ervaring. Ook een beetje mediaervaring. Dus ja, de selectiecommissie die zat eigenlijk met de handen in het haar. Want Esmee Wiegman die had dus op vrij laat moment besloten. Ik ga toch niet door als Kamerlid. En ze moesten dus iemand vinden met een bepaald profiel voor op die plek. En toen hebben ze met mijn ervaring en mijn kennis en mijn netwerk, hebben ze dus mij opgebeld. En ze hebben eerst ook nog nee gezegd. Het was echt,
oh ja?
volgens mij zat ik daar op een maandag. En ik werd gebeld, ik zat midden in een statenvergadering door de voorzitter van de selectiecommissie. En ik had helemaal niks door. Ik zei, joh, je kent me toch, het schrikt me helemaal niet om nu naar jullie toe te komen. En ik dacht bij mezelf van ja, sta ik er ergens op plek nummer 30 of zo? Waarom willen ze nou een gesprek met mij? Dus hij zei, nou kom toch maar even langs. En toen stond ik voor de deur van het restaurant waar we hadden afgesproken. En toen keek ik naar de leden van de selectiecommissie. Toen pas goed. En toen dacht ik, ja, maar al die mensen kennen mij. En toen kreeg ik pas het gevoel van, hey, hier is wat meer aan de hand. En toen hoorde ik dus ook van, ze willen... We willen heel graag iemand met jouw profiel hebben. Op die plek op de kandidatenlijst. Het past gewoon naadloos. En denk er maar over na en laat het morgenochtend weten. Dus dan heb ik die volgende ochtend teruggebeld. En ik heb het alleen maar met mijn man kunnen bespreken. En ik zei in eerste instantie nee. Omdat ik dacht, dat kan ik niet. Het is te groot, het is te veel. En misschien later nog een keer. Maar toen zei de voorzitter van de selectiecommissie... dat vind ik eigenlijk niet zo leuk dat je dat zegt. Ga er maar even over nadenken. Bel over een kwartier maar terug en dan wil ik ja horen. Dus toen heb ik mijn man gebeld en toen ben ik ook gaan huilen. Oh, wat moet ik nou doen? En er wordt toch wel een appel op me gedaan. En ze willen echt heel graag dat ik Tweede Kamerlid word. En toen zei hij ook van je hebt mijn volle steun. Als je zegt later misschien. Ja, later is nu. Hè, wanneer krijg je weer zo'n kans? Dus ik zou het maar doen, stap maar in en ga er maar voor. Toen heb ik dus teruggebeld en gezegd, doe het.
Wauw. En wat voelde je toen je dat zei?
Dat voelde op zich wel goed. Maar het gaf ook heel veel onrust, want je weet ook niet zo heel goed waar je ja tegen zegt. Mm-hmm. Alleen, misschien een beetje zweverig, maar zo bedoel ik het niet, maar... Toen ik naar huis reed na het gesprek met de selectiecommissie, had ik een regenboog gezien. En ik ben ook christen, ik ben gelovig. En wanneer staat er nou een regenboog? Natuurlijk regelmatig. Maar die hele tijd dat ik naar huis reed van het restaurant naar huis, dus heb ik die regenboog gezien. Die was gewoon de hele tijd. Ik denk dat het wel een half uur was of zo. Uit Baren geloof ik dat we zaten. Naar Veenendaal is een half uur rijden. Ik heb gewoon steeds die regenboog gezien. En ik zag dat een beetje als knipoog van boven, want het komt wel goed. En heb er maar vertrouwen in. Dus dan denk ik van, ik stap gewoon in. En dat heb ik gedaan.
En hoe lang duurde het dan voordat je echt naar de Tweede Kamer ging en daar zat en de allereerste werkdag had? Tussen zeg maar dat besluit dat je het gaat doen, en dat is ook nog een periode, toch? Je begint niet meteen morgen.
Nee, dat klopt. Maar volgens mij zat dat op dat moment redelijk strak op elkaar. Mm-hmm. Ik denk, weet je dat ik dat niet eens meer precies weet? Dus, daar zat weken tussen, geen maanden.
Oké.
Het was niet zo zoals nu, dat verkiezingen maanden van tevoren gepland waren. En dat er een selectiecommissie is en die rustig een kandidatenlijst gaat maken. Dat niet. Volgens mij was het kabinet toen gevallen en er moest hals over kop moest een verkiezingsprogramma komen. Daar heb ik toen ook aan meegeschreven, dus ik zat ook al in de verkiezingsprogrammacommissie. En toen kwamen er ineens verkiezingen en toen moesten ze ineens allemaal in de sneltreinvaart. En er was niet heel veel tijd om erover na te denken en me in te werken. En ik weet niet hoe andere partijen dat doen hoor, maar wij hebben meer een soort inwerkprogramma, springen. En dan kopje onder, maar dan heel hard trappelen en zwemmen. Dat is ongeveer het inwerkprogramma.
Oké. En praat je niet met voorgangers? Heb je niet met Esmee gesproken? Of,
Ja, zeker wel. Ik heb wel een keer met Esmee afgesproken in Amersfoort bij het station. En daar zaten we in een heel leuk cafeetje. En toen hebben we heel uitgebreid met elkaar gesproken over... niet eens over dossiers, maar gewoon veel meer over hoe doe je het werk en hoe houd je het vol. En wat zijn je tips en tricks, zeg maar. Ja. Dus daar heb ik wel heel veel aan gehad. Ja.
Wat waren haar tips en tricks waarvoor jij echt zegt, ja, dat is echt belangrijk, zeg maar. Dan zorg je echt dat je jezelf kan blijven of een balans kan vinden.
Ja, wat ik me nog het meest herinner was haar tip om in ieder geval altijd een lunchpauze in te boeken in je agenda. Mm-hmm. Dat je gewoon echt even een moment hebt om te eten. Want op het moment dat je dat niet inboekt in je agenda, dan schiet de lunch erbij in. En dat klopt, dat heb ik ook echt gemerkt. En dan nog zit ik wel vaak met een broodje achter mijn bureau. En zit ik het daarop te eten. Maar goed, je hebt wel even een moment dat je een broodje kan halen en kunt eten. Dat is gewoon heel belangrijk om qua voeding goed voor jezelf te zorgen. En ze gaf ook aan dat ze dus niet veel heen en weer gereisd heeft, maar ook wel vaak in de buurt overnachten. Om toch een beetje rust in te bouwen. En ik heb dat ook inderdaad wel veel gedaan. Dat ik in Den Haag ben blijven overnachten. Om ervoor te zorgen dat ik dus naast genoeg voeding ook genoeg slaap zou krijgen. Maar ik ben toch wel vaak ook heen en weer gegaan. Omdat onze dochter 8 jaar was. Ze is nu 16, maar toen was ze 8. Dus ik vond het wel heel belangrijk, hoe laat het ook was, om naar huis te gaan. Als in ieder geval de trein nog reed, dan ging ik wel naar huis. En dan ben je inderdaad wel laat thuis, maar dan heb je toch even een momentje met je man samen op de bank, dat je even kan napraten. En je hebt de volgende dag heb je weer een gezamenlijk startmoment, dat je met elkaar kan ontbijten. En dat vind ik echt een heel waardevolle moment om in ieder geval de dag samen af te sluiten en de dag samen te beginnen. En dan kan de dag nog zo hectisch zijn. Ik bedoel, die momenten heb je dan gewoon.
Ja. En als je dan in Den Haag sliep, liep je dan in een hotel of had je een appartementje of...
Nee, een hotel. Ja.
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 Ja. Ja, want je wilde het eigenlijk niet zo vastmaken dat je gewoon, dat je daar ook iets zelf had. Maar gewoon dat je dacht, af en toe als het nodig is, dan slaap ik daar voor mijn slaap. En anders ga ik gewoon naar huis.
Ja, precies. In een hotel kan je binnenvallen wanneer het je schikt. En dat is soms ook 2 uur of 3 uur 's nachts, omdat de debatten heel lang duurden. 1 keer zelfs 4:45. Dat was al het allerlaatste. 4:45 in de ochtend. En dan kun je ook weer weggaan. En bij wijze van spreken kun je gewoon je bed laten staan zoals je stapt uit bed, je kunt het gewoon allemaal laten liggen.
Ja.
En mijn ouders die wonen ook in de buurt, dus ik heb ook wel overwogen om bij mijn ouders te overnachten. Maar ja, die zijn ook op leeftijd. En ja, als ik s'nachts om 2 uur bij mijn ouders binnenkom stappen, dan liggen zij er ook op te wachten.
Ja.
Dus dat zou voor hen heel veel onrust zijn, dus dat wil ik niet. En daarom dacht ik over een hotel. En kijk, als je eigen appartementje, sommige kamerleden hebben dat ook hoor. Dat ze pied-à-terre hebben, zo heet het officieel. Maar dat moet je dan ook weer inrichten en heb je weer de zorg voor en zo. En ik vond een hotel wel heel makkelijk. Je trekt de deur achter je dicht en je kan gewoon weer direct verder met je werk en je daarop concentreren.
Ja. Want dit toont ook wel aan dat, zeg maar, dat politiek ook niet zomaar een baan is, eigenlijk. Het is best wel iets wat je leven overheerst. Kan je daar iets over zeggen, zeg maar?
Het is wel... overheerst, het klinkt best wel heel negatief, hè? Alsof het echt alles bepalend is.
Mm-hmm.
Nou, dat zou te veel zijn, maar ik zal niet ontkennen dat het een veel eisende baan is. Ik noem het zelf ook vaak een ambt, omdat het anders is dan echt een baan. En voor mij heeft het ook niet met carrière te maken, bijvoorbeeld. Het is voor mij ook meer een roeping en een ambt wat ik nu mag invullen. Maar het is wel intensief. Ik bedoel, het is vaak 60 uur per week, eigenlijk altijd wel 60 uur per week. En dat loopt op in het najaar met alle begrotingsdebatten tot ongeveer 80 uur per week. Dus dat is een dubbele baan.
Mm-hmm.
En daar kies je voor. En daar kun je ook wel weer een weg in vinden. Ik heb niet het gevoel dat het gezin daaronder geleden heeft of zo. Omdat we ook wel heel duidelijk van onze eigen momenten gemarkeerd hebben. En ja, ik heb ook geprobeerd steeds in de recessen die we hebben. Natuurlijk moet je dan ook doorwerken. Want politiek stopt nooit. En recessen zijn ook een periode om dingen te schrijven en om werkbezoeken af te leggen. Maar ook wel ook echt weken af te bakenen dat je even met je gezin er tussenuit kunt gaan. En dat je dan ook veel meer tijd hebt voor elkaar. En ja, dat moet je ook echt doen om het kunnen te kunnen volhouden.
Mm-hmm.
Dus het, ja, het is inderdaad... politiek is inderdaad ook... ja. En zeker heel erg aanwezig, maar overheersend vind ik een... het klinkt bijna negatief.
Ja.
Ja, en dat zou misschien een te groot woord zijn.
Mm-hmm. En want je hebt er 8 jaar in gezeten. Dat vind ik ook wel interessant. Zeg maar, ik heb in je afscheidsblog... haalde ik er 3 dingen uit. Dat je zei van dat er een aantal veranderingen gaande zijn... in de afgelopen 8 jaar. Kan je daar iets over zeggen? Bijvoorbeeld, je zei... dat het meer op de persoon is en minder op de inhoud.
Ja, nou, wat ik inderdaad merk is dat politiek steeds persoonlijker wordt. En aan de ene kant is dat heel erg mooi. Nou, even als voorbeeld. Ik ben best vanuit mijn persoonlijke leven ben ik best heel groen. Ik vind duurzaamheid heel belangrijk. En dat kan ik dan ook politiek op de agenda zetten. En ja, dan... Ik krijg ook van mensen teruggekoppeld ook dat mensen dat heel geloofwaardig vinden. Omdat je dus zeg maar als privépersoon ook duurzaam leeft. Dus het is niet zomaar een praatje wat je houdt. Maar je probeert er ook echt naar te leven. En ja, dus op zo'n moment vind ik het heel mooi om te zien dat politiek soms ook persoonlijk is.
Mm-hmm.
Maar er is ook een andere kant inderdaad. Dat, dat je persoonlijke mails krijgt van mensen uit het land. Die je persoonlijk verantwoordelijk houden. Voor alles wat misgaat in hun leven. Of bepaalde dingen die misgaan in hun leven. Waar je ook gewoon vanuit de politiek niet altijd wat aan kunt doen.
Mm-hmm.
En wat ik ook merk, en dat vond ik wel heel zorgelijk. Is de laatste tijd dat ook mensen in mijn omgeving mij veel meer gaan zien als politicus dan als persoon. Dat je als je binnenstapt bij een familiefeestje. Dat het niet is, ha Carla, hoe gaat het met je? Dat je wordt benaderd als familielid, maar dat ze vragen... ha Carla, hoe gaat het in de politiek? En dan krijg je nog een kwartier lang een wensenlijstje... wat je allemaal politiek moet oplossen. En dat wordt dan op mijn bordje neergelegd. En ik vond het wel steeds moeilijker om daarmee om te gaan. En aan de ene kant begrijp ik het heel goed, want je hebt een hele mooie plek... en je kunt heel veel doen om dingen anders te regelen voor mensen. En je kunt dingen ook beter maken en ervoor zorgen dat... ja, dat dat mensen gewoon beter hun werk kunnen doen of dat ze in hun persoonlijke situatie op een bepaalde manier wordt tegemoet gekomen. Maar aan de andere kant, ja, je bent gewoon lid van een fractie, je bent lid van een Tweede Kamer. En ik denk dat we daar als politici ook veel eerlijker over moeten zijn, dat op het moment dat wij een motie indienen, dat niet gelijk de wereld veranderd is.
Mm-hmm.
Ik kan een motie indienen dat ik het belangrijk vind, en die motie heb ik ook ingediend, juist in coronatijd mensen met schulden niet vanwege betalingsachterstanden uit hun huis worden gezet. En daar hebben we ook afspraken over gemaakt, en woningcorporaties en private verhuurders, iedereen is erop aangesproken en toch gebeurt het nog.
Mm-hmm.
En dan vind ik het terecht dat mensen mij daarop aanspreken. Dat er toch nog mensen zijn die op straat worden gezet en ik wil het ook weten en ik heb nu weer een nieuwe set schriftelijke vragen klaar liggen, want ik wil dat het niet gebeurt. Maar ja, het is gewoon niet, het is niet allemaal zo maakbaar als we denken. Het is gewoon best heel ingewikkeld om het altijd voor iedereen alle problemen op te lossen. Daar doe je je best voor, maar dat lukt gewoon niet altijd. En dan word je daar toch ook als persoon op aangesproken. Nou, dat vind ik gewoon best wel ingewikkeld. Want persoon en politiek gaat op een gegeven moment gewoon helemaal door elkaar lopen. En daar heb ik gewoon wel moeite mee.
Mm-hmm. Hoe heb je dat geprobeerd een weg daarin te vinden? Hoe doe je dat? Hoe doe je dat bijvoorbeeld op zo'n verjaardag als je eigenlijk gewoon liever even praat over je persoon in plaats van de politiek per se?
Bijvoorbeeld door het gewoon ook te zeggen.
Mm-hmm.
Of over een ander onderwerp te beginnen.
Mm-hmm.
toch probeer het gesprek af te leiden. Maar ik vind het, ja, ik vind het soms gewoon heel erg moeilijk. En er zijn ook wel momenten geweest dat ik echt ontploft ben. Ik herinner me nog een moment dat ik na afloop van de kerkdienst werd benaderd door een zuster in het geloven, zoals we dat noemen. En we hadden net een hele mooie kerkdienst gehad. En ik dacht, goh, ze loopt op me af en ze wil even weten hoe het met me gaat. Mm-hmm. En het eerste wat ze zei was, nou, die boeren komen er wel weer heel gemakkelijk vanaf, hè, met die stikstof. En ik dacht, nou, we staan hier op zondag in de kerk. Het is ook al een tijdje geleden, hè, voor corona. Mm-hmm. Maar ik herinner me nog zo goed. En nou, toen heb ik haar echt... heb ik haar wel gezegd van, joh, ik vind het echt niet fijn dat je op dit moment dit aan de orde stelt. En by the way, ben ik alles op een rij gaan zetten wat we dus wel doen als het gaat om de stikstofproblematiek. En dat niet alleen de boeren moeten bijdragen, maar dat het een verantwoordelijkheid is voor ons allemaal. Maar ja, op zo'n moment merk je gewoon van, ik reageer zo sterk. En dan merk je dat, ja, dat het je gewoon heel hoog zit. Dat het je heel hoog zit. En dat het heel moeilijk is om daar... rustig en wel overwogen op te reageren. En toen dacht ik ook van, nou, dit is weer een signaal van loopt het niet te veel door elkaar heen? Dat de persoon en de politicus zo met elkaar verweven zijn geworden, dat ik er zelf ook gewoon last van ga krijgen en dit ook niet meer, ja, niet meer goed op kan reageren. Dus dat waren allemaal tekenen waarom ik uiteindelijk dacht van, nou, ik moet hier toch maar mee stoppen.
En kan je dan uitleggen wat dan specifiek zo hoog zit, zeg maar, bij? Wat is het dan?
Dat je, zeg maar, je vakgebied, dat je politicus bent, mm-hmm. dat je persoonlijke leven helemaal gaat, ja, dan noem ik toch het woordje overheersen, ja.
Ja.
Dat is uiteindelijk wel op een aantal momenten gebeurd. En dat gebeurde steeds vaker. En dat risico, dat is er ook als je heel lang Kamerlid bent. Dat mensen vooral de politicus gaan zien. En het risico is er dan ook uiteindelijk dat je ook jezelf gaat verliezen. En dat wil ik niet. Ik wil niet mezelf kwijtraken in de politiek. En voor mij voelt het, de beslissing om te stoppen, voelt echt als een soort... trekken aan de handrem. Je zit in een malle molen en het is prachtig werk om te doen. Je kunt heel veel doen voor mensen. En ja, ik geniet er ook echt van. Ik vind debatteren leuk. Ik vind alle dossiers leuk. Ik vind mijn collega's leuk. Ik denk dat ik echt nooit zo'n leuke werkkring meer krijg. Of bij de ChristenUnie. Mm-hmm. Ik hou van de dynamiek. Maar het heeft gewoon echt een keerzijde. En dat is dat je op een gegeven moment... dat politiek en privé gewoon, zeg maar, zo door elkaar heen gaan lopen dat je jezelf gaat verliezen. En daar wil ik voor waken. Dus dat is wel een belangrijke reden waarom ik heb gezegd, ik ga ermee stoppen. Naast andere redenen, maar dit is er wel eentje van. Mm-hmm. Ja.
Maar eigenlijk heb je het ook op zich best wel lang volgehouden. Je hebt 8 jaar lang, op zijn minst in de Tweede Kamer, wel jezelf ook kunnen zijn voor een groot gedeelte. Anders was je er eerder uitgestapt.
Ja, zeker wel hoor. En ja, ik bedoel, ik wil het ook niet te dramatisch laten klinken.
Nee, precies.
Straks heb ik het werk 8,5 jaar gedaan. En ik vond het echt een hele mooie, waardevolle tijd. En ik heb ook heel veel geleerd. Dus ik kijk echt met dankbaarheid terug. Dat. Ja. Yeah.
Mm-hmm. En je noemde ook nog dat het eigenlijk, zeg maar, in die 8 jaar tijd, dat het ook meer polariserend is geworden. Dus meer tegen elkaar of meer strijd. Ik weet, hoe bedoelde je dat?
Ja, wat ik zie is dat in politieke debatten het heel vaak gaat om het uitvergroten van de verschillen. Mm-hmm. En interrupties die worden geplaatst niet omdat je bij elkaar wil komen, maar dat je toch vooral wil markeren dat jij een heel andere visie hebt dan degene aan wie je de vraag stelt. Mm-hmm. Dus politiek gaat over het uitvergroten van verschillen. Steeds meer en steeds vaker. Zeker nu de verkiezingen ook naderen. En aan de ene kant vind ik dat ook onderdeel van het spel. Hè, dat je ook heel duidelijk maakt voor de kiezer waar jij zelf staat. Waar jouw politieke partij staat en waar de ander staat. En waarom jouw idee beter is dan dat van een ander. Dus dat hoort er ook bij, dat is onderdeel van het politieke spel en het heeft iets leuks. Maar er is, ja, ik ben ook gewoon iemand die, ik wil ook op inhoud, wil ik resultaten behalen. Ik wil gewoon goede dingen doen. En en iets opbouwen. Mm-hmm. En dat betekent, als je iets wil gaan opbouwen, dat je allemaal een stap naar voren zet. En dat je compromissen sluit. En ja, dan heb je misschien niet je hele... zeg maar, het is niet 100% jouw eigen verhaal, maar dan heb je wel met de meerderheid in de Kamer heb je een compromis kunnen sluiten. En ja, en kun je de stap naar voren zetten en iets goeds doen voor het land. En dat is wat ik heel leuk vind. En nou ja, door het regeerakkoord, we zijn een coalitiepartij, merk ik daar zeker heel veel van. Dat je in het regeerakkoord bijvoorbeeld afspraken hebt kunnen maken over een klimaatakkoord. Dat er nu... dat was trouwens niet eens onderdeel van het regeerakkoord, maar dat er een klimaatwet is, waar SP tot VVD en alle politieke partijen ertussen, dat die daar een handtekening onder hebben gezet. Nou, dat vind ik gewoon echt hele mooie dingen. Mm-hmm. Dus ja, op zo'n moment merk je van, hey, hier is gewoon echt wel dat we allemaal de stap naar voren zetten en misschien niet het maximale krijgen, maar wel allemaal de schouders eronder en ja, probeer gewoon echt iets goeds te doen. En ja, ik merk gewoon ook steeds vaker dat dat, dat niet meer mogelijk is. Dat toch het tegenover elkaar staan, de polarisatie, dat sterker wordt. En ik hoop echt, ik weet natuurlijk niet hoe volgend jaar de verkiezingen uitlopen. Wat het resultaat daarvan zal zijn. Maar ja, ik hoop echt dat het politieke midden in staat is om elkaar vast te houden. Omdat, ja, aan de zijkant blijven staan en roep toeteren dat het allemaal niet goed is. En dat jij gelijk hebt. Ja, daar komen we er gewoon niet mee in dit land. We hebben er wel een paar crisissen te managen. Woningbouw kwam al even langs. Maar we hebben een gezondheidscrisis met corona. Maar ook, ja, hoe houden we de zorgkosten betaalbaar? We hebben een klimaatcrisis, een stikstofcrisis. Ik ben toevallig woordvoerder van alle crisissen. we hebben gewoon echt nog wel een paar problemen in dit land op te lossen. Dus ik hoop echt dat het constructieve midden elkaar volgend jaar na de verkiezingen ook weer weet te vinden. Mm-hmm. Dat is mijn liefding waard.
En hoe zou het komen dat er zo'n verschuiving is richting polarisatie in de afgelopen 8 jaar? Is daar geen aanwijzing? Ja, ik snap dat dit een hele ingewikkelde vraag is. Maar heb je daar een soort idee van waarom dat toegenomen zou zijn?
Nou, ik vind het moeilijk om die vraag te beantwoorden. Ik merk het in het politieke debat, maar ik merk het ook in de samenleving. Dat er ook steeds meer sprake is van polarisatie. Hè? Kijk wat er met de aanpak van de coronacrisis gebeurt. Een groot deel van de bevolking, dat is eigenlijk de stilzwijgende meerderheid, die houdt zich aan de maatregelen, die houdt afstand, luistert naar wat de adviezen zijn van het RIVM en van de Rijksoverheid en proberen gewoon wel daaraan te voldoen. Maar er zitten aan de flanken en ja, die groepen die groeien. Er zitten er twee groepen aan de ene kant die zeggen van nou, het virus is echt onzin en we worden er amper ziek van en dit is een bedenksel van de overheid en van de Wereldgezondheidsorganisatie en Bill Gates is daarbij betrokken en het gaat over 5G en nou, allemaal complottheorieën komen er ook nog om de hoek kijken, mensen die het gewoon echt ontkennen. Mm-hmm. En aan de andere kant heb je mensen die ook heel erg bang zijn en ja, ook mensen met chronische aandoening bijvoorbeeld, die zitten ziek thuis. Die durven de straat niet op en die willen heel erg graag dat de overheid veel meer maatregelen treft. En eigenlijk het hele land ja, helemaal plat legt tot er een vaccin is. En en die laatste groep kan ik trouwens ook heel goed begrijpen hoor. Dus ik ken een aantal mensen ook persoonlijk en vorige week nog met iemand gesproken die... Ja, die heeft een auto-immuunziekte en die durft gewoon de deur niet uit. Want het risico, als zij ziek wordt, dat ze overlijdt, is gewoon te groot. Mm-hmm. Dus ik vind ook echt dat we die groep mensen meer moeten beschermen met medische beschermingsmiddelen. Mm-hmm. Dus die groep begrijp ik heel goed. Maar die andere groep, die zegt, er is eigenlijk niks aan de hand. En dit is allemaal maar een bedenksel van de overheid. Ja. dat wordt dan heel erg hard geroeptoeterd. En wij zijn in debatten in Den Haag over nieuwe coronamaatregelen. En op het plein voor het Tweede Kamergebouw staat een groep mensen te feesten. Om het sluiten van de horeca nog eventjes nog even uit zijn dak te gaan voordat de horeca daadwerkelijk gesloten zal worden. En ja, dit is nog los wat ik ervan vind. Dit is een klap in het gezicht van mensen die in de zorg werken. En ik maak me daar gewoon zoveel zorgen over. Dat mensen je mag altijd kritische vragen stellen, maar dat op een bepaalde manier het gezag van de overheid niet meer de plek heeft die het had. En misschien heeft de overheid er zelf ook aan bijgedragen. Daar wil ik ook heel graag het gesprek over voeren. Hè, met communicatie nu eens de ene kant op, nu dan weer de andere kant op. Maar dat gezag van de overheid, dat is voor steeds minder mensen vanzelfsprekend. En niet alleen dat, men gaat er ook gewoon lijnrecht tegenin. En ontkent het ook. En heeft echt lak aan alles wat er gebeurt. En ja, ik vind dat heel zorgelijk.
Mm-hmm. Ja, die voel ik ook wel. Want dat lijkt me zo onwerkelijk als je daar staat te debatteren binnen en probeer je het beste te doen en dat je dan de beelden doorkrijgt van mensen die feestend op een plein staan. En ja, heb je dan niet zo'n gevoel van, ja, waarvoor doe ik dit? Of is het dan, voel je dan echt de urgentie van het zorgpersoneel?
Ja, ik voel de urgentie van het zorgpersoneel en van de mensen die ziek worden. En ik heb vanmorgen nog met een arts gesproken. En hij zei ook 5% van de mensen die ziek worden zijn na 6 maanden volledig genezen. Mm-hmm. Dat betekent dat 95% van de mensen die ziek worden, die hebben na 6 maanden nog klachten. Ik vind dat heel erg zorgelijk. Dit is geen griep. Dus ik voel me enorm intrinsiek gemotiveerd om verstandige beslissingen te nemen. En je kunt natuurlijk niet het hele land plat leggen. En je kunt ook niet mensen verplichten binnen te blijven zitten, bij wijze van spreken. Ik bedoel, dat moet je niet eens willen, maar dat zou gewoon te ver gaan. Maar dat je mensen oproept van, wees terughoudend in je bezoek, kom niet met te veel mensen bij elkaar, ga in ieder geval geen feestjes vieren. Ja, ik vind het ook niet fijn, maar het lijkt mij een maatregel die, waarvan we toch met elkaar in staat zouden moeten kunnen zijn om die voor een bepaalde periode in acht te nemen.
Mm-hmm.
Dat raakt onszelf, maar dit doen we niet voor onszelf, maar dit doen we voor elkaar. En die solidariteit, dat is misschien ook wel iets wat in een neoliberale tijd weer opnieuw vorm moet krijgen. Die solidariteit is op dit moment gewoon niet altijd overal aanwezig.
Ja. Denk je dat dat terug kan komen?
Ik hoop het dat dat terugkomt. Dat zou echt dat zou heel nodig zijn. Mm-hmm. We hebben zelf vanuit de kerken en een aantal maatschappelijke organisaties hebben we niet alleen, #NietAlleen gestart. Ja. En dat heeft in het begin van de coronacrisis heeft dat heel mooi initiatieven opgeleverd, waarbij mensen die hulp nodig hebben of hulp aanbieden, elkaar vinden bij een online platform. Die maatschappelijke betrokkenheid, dat vind ik wel echt heel gaaf om te zien. Alleen nu, we zien het ook allemaal gebeuren bij deze tweede golf, is die solidariteit, die is gewoon veel minder.
Ja.
In de eerste golf kreeg het zorgpersoneel applaus. Nu krijgen ze een middelvinger. En worden gewoon de spullen kapot gemaakt van het zorgpersoneel. Dus er is wel echt iets aan de hand. En vertel het maar wat het is. Ik denk ook dat het misschien wel angst en onzekerheid is. Als mensen bang zijn dat ze gekke dingen gaan doen. Mm-hmm. Ja, maar goed, ik ben geen psycholoog. Dus misschien moet ik hier ook niet te veel over nadenken.
Nee, dat snap ik ook. Dat je dat... Ergens voel ik ook een beetje een tweestrijd, maar van dat je eigenlijk heel graag hier nog verder mee aan de slag wil en dat je eigenlijk met al die crisissen die we nog hebben, dat je daar nog iets mee wil, maar dat je aan de andere kant ook denkt van, ik geef dit stokje dan toch aan iemand anders over.
Ja, dat is het ook wel. En ik had ook gesolliciteerd voor een hoge plek op de kandidatenlijst en ik had een hele mooie brief geschreven en ik ben ook in gesprek gegaan met de selectiecommissie, omdat ik echt dacht van, nou, ik ben werk is nog niet klaar. Neem de klimaatverandering, daar voel ik een enorme urgentie voor om met meer maatregelen te komen om klimaatverandering tegen te gaan. Ik vind dat Nederland daar veel actiever in moet zijn. En we kunnen niet alle wereldproblemen oplossen, maar laten we in ieder geval voor onze eigen deel maximaal meedoen. Mm-hmm. Dus ja, ik voel die urgentie ook om door te gaan. En tegelijkertijd knelt het. We hebben het nu tot nu toe gehad over zeg maar de relatie persoon en politicus. Hè. Wie ben je zelf en wie ben je als politicus? Dat gaat door elkaar lopen. Maar wat ook een rol speelt is dat mijn ouders zo op leeftijd zijn. En mijn vader is zorgbehoevend, is in een verpleeghuis opgenomen. Heeft ook corona trouwens, dus dat gaat niet goed. Mijn moeder die is nu na 55 jaar huwelijk woont ze alleen thuis. Dus ik wil ook gewoon meer bij mijn ouders zijn. Mm-hmm. Dat vind ik ook, die urgentie ga ik ook gewoon steeds meer voelen. En iets wat ik tot nu toe niet heb aangegeven, maar volgend jaar word ik 50. Ik moet er zelf nog een beetje aan wennen, maar het is toch echt zo.
Je zou het niet zeggen.
Ja, het is ook wel een leeftijd dat ik denk, ik vind het ook gewoon mooi om gewoon zo'n leeftijd waarbij je stilstaat van, nou, hoe is het tot nu toe gegaan en hoe wil ik dan verder? Mm-hmm. En ik vind het ook een hele mooie leeftijd om weer iets nieuws op te pakken. En ik weet nog niet wat, maar ongetwijfeld gaan daar ideeën voor ontstaan. En gaan er dingen op mijn pad komen. En daar zie ik ook alweer naar uit. Dus dat vind ik ook weer heel mooi en spannend om te kijken van, wat komt op mijn pad en wat wil ik nog, wat kan ik nog? En dat zal ongetwijfeld ook weer iets goeds zijn.
Mm-hmm. En iets goeds, daarbij bedoel je iets maatschappelijks?
Ja, waar ik persoonlijk veel mee bezig ben, is toch de zorg voor de schepping, zoals wij dat noemen. De zorg voor deze aarde. En als ik zie dat we een klimaatcrisis en een biodiversiteitscrisis hebben, dan voel ik me wel heel gemotiveerd om ook na mijn politieke werk daar op wat voor manier dan ook nog invulling aan te geven als mens. Maar gewoon in mijn privéleven. Maar ik hoop ook in mijn werkzame leven. Dat zou ik wel heel mooi vinden. Ja.
En is het dan, ik zit even te denken, ga je dan ook nog iets doen met je opleiding, met kunst, als kunsthistoricus?
Ja, wie weet. Wie weet. Toen ik 8 jaar geleden dat telefoontje kreeg van de selectiecommissie, dat telefoontje wat ik niet verwacht had, toen stond ik eigenlijk in de startblokken om mijn eigen bedrijf te beginnen. Ik kreeg op maandag dat telefoontje en ik zou woensdag naar de Kamer van Koophandel gaan om een eigen online galerie, waarbij ik kunstenaars en kunstliefhebbers aan elkaar zou verbinden, om die te gaan starten. Een soort kunstbemiddeling. Want ik zie heel veel kunstenaars die prachtige dingen maken, maar die het heel moeilijk vinden om dat onder de aandacht te brengen van het grote publiek. En ik heb een groot netwerk. Dus ik dacht, laat mij dan gaan bemiddelen voor die kunstenaars.
Ja.
En ik had al een keer gewoon in de persoonlijke kring wat vrienden ook geholpen bij hun keuze voor mijn kunstwerk. En die waren er allemaal steeds tevreden over. En ik dacht, misschien heb ik er toch wel een beetje kijk op welke kunst bij welke mensen past. En ik dacht, ik ga die route verder. Dus wie weet, zeg nooit nooit.
Ja, ik zou bijna zeggen, zeker een online business vandaag de dag is relevanter dan ooit.
Ja, online kan er veel, absoluut.
Absoluut, ja. Ik heb heel erg zin om af te sluiten met de regenboog. Maar voordat we dit gesprek ingingen, zei je dat je ook echt inspirerend wilde zijn voor andere vrouwen en ook mannen over politiek. Is er iets wat je een tip of iets wat je tegen mensen zou willen zeggen die je nog in zouden willen of erover nadenken? Of mensen die er misschien helemaal niet over nadenken, maar het in overweging zouden willen nemen?
Ik zou willen zeggen, wees niet te bescheiden. Zet een stap naar voren als je denkt, politiek is wat voor mij. Word lid van een politieke partij. Meeste politieke partijen bieden ook cursussen aan. Om kennis te maken met het gedachtegoed en de traditie van een bepaalde politieke partij. Maar ook gewoon hele praktische cursussen over het politieke debat bijvoorbeeld. Dus dat zou ik doen. En ja, ga meepraten, ga naar vergaderingen. Want uiteindelijk gaat het, ja, het gaat dus over de inrichting van onze samenleving. Dus over ons allemaal. Het gaat over de vraag wat voor samenleving wij willen zijn. En ja, heb je ideeën, heb je idealen? Ja, laat je stem horen en doe mee. En ja, ik merk in mijn eigen omgeving dat er heel snel gezegd wordt... en misschien wel iets sneller door vrouwen dan door mannen, maar dat weet ik niet. Van is dat er iets voor mij en kan ik dat allemaal wel combineren met de andere dingen die ik doe? Ik moet zelf zeggen, mijn ervaring is dat ik, voordat ik zeg maar de Tweede Kamer in ging, dat ik allemaal tennisballen in de lucht moest houden. Dus ik was statenlid en ik deed nog vrijwilligerswerk en ik was natuurlijk ook heel veel thuis voor de zorg voor onze dochter. Nou ja, ik vond dat ik echt van alles moest doen. En nou ja, toen op een gegeven moment ben ik Kamerlid geworden en toen hebben we de rollen omgedraaid. Is mijn man part-time gaan werken en al die andere dingen gaan doen. En had ik alleen nog maar de skippiebal van het Kamerlidmaatschap. En ik kon me er helemaal op focussen. En ik heb ook altijd steun gekregen van het thuisfront. En eerlijk gezegd vond ik die skippiebal makkelijker dan al die tennisballen. Dus ja, ik heb er absoluut geen spijt van. En ik kan... Ja, ik kan terugkijken op een gewoon hele mooie periode waarin ik hopelijk ook veel mooie dingen heb kunnen doen voor mensen. Maar ook ja, waarin ik zelf gewoon heel veel geleerd heb. Dus ja, je staat gewoon een blij mens.
Ja, mooi. Wat fijn. Ja, ik wil je eigenlijk vooral heel erg bedanken. En heel veel succes met de zoektocht van naar de nieuwe regenboog, zou ik zeggen.
Ja, dankjewel.
Ja. Wil je nog iets eraan toevoegen of zeg je van nee... Dit was hem.
Nou ja, ik vond het een mooi gesprek. En ja, ik hoop dat er ja, met plezier naar geluisterd is. En mochten de luisteraars nog denken, ik wil een keer een contact hebben of een mail sturen. Nog reageren op wat je gehoord hebt. Dat kan altijd. Al mijn gegevens staan online. Dus ja, daar ben ik benieuwd naar.
Ja, zeker. Nou, ik hoop dat mensen dat gaan doen en dat ze je berichten sturen met hoe je een inspiratie hebt kunnen zijn voor anderen. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dank je.
Exhale the bullshit. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van Politieke Adem. Wanneer dit je geïnspireerd heeft, dan kun je mij helpen om ook anderen te inspireren. Om te laten zien dat de politiek zoveel meer is. Laat een review achter op iTunes. Hoe meer reviews de Politieke Adem podcast heeft, hoe beter de podcast door anderen gevonden wordt. En wat ik heel leuk zou vinden, is als je een screenshot zou maken wanneer je de podcast aan het luisteren bent en deze post op sociale media. Tag mij, zo inspireer je anderen en ik vind het heel erg leuk om te weten wie er luistert. Ik ben onwijs dankbaar dat je deze aflevering hebt geluisterd en tot volgende week.
Inhale the trust, the love, stay true to yourself.